Onze overdenking is uit de u voorgelezen psalm, psalm 32, geliefde gemeente. Psalm 32. Ik lees daar alleen uit voor het laatste gedeelte van vers 5. Psalm 32, het laatste gedeelte van vers 5, als een korte samenvatting. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: en gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde. Tot zover. Zonde. Wat is zonde? Nou ja, daar hebben wij allemaal onze gedachten over. Over wat zonde is. Toch beweegt zich ons denken over de zonde vaak aan de buitenkant. Oppervlakkig. We zijn bezig met een optelsom van onze gebreken. Dit zou beter hebben gekund, dat zou anders hebben gemoeten. Maar toch, als we dan de balans opmaken en we vergelijken onszelf, ook met anderen, dan valt het doorgaans wel mee. Zo slecht hebben we het toch ook niet gedaan. En? Ja, je hoeft je eigen toch ook niet te laten aanpraten. Een mens is maar een mens. Kijk, zo gaat het nou vaak in het leven. De zonde, dat zijn de gebreken die we hebben, waarin we niet helemaal correct optreden. En dat zou je nou kunnen noemen, wat ik zei, dat oppervlakkig over de zonde denken en praten. Ja, maar hoe kom je er dan? Hoe krijg je dan een beter gezicht, een beter inzicht in wat zonde is? Nou ja, je kunt een boek gaan lezen over hoe een mens in elkaar zit. En je kunt pessimistische opvattingen lezen over de mens. En elk mens een potentiële misdadiger schuilt, die onder bepaalde omstandigheden voor de dag komt. Je kunt je hoofd erover schudden en zeggen, ja, zou het zo erg zijn, ja. Maar dan weet je het eigenlijk nog niet. Kijk, ik zou het zo willen zeggen. Waar God komt, daar is zonde. Waar zijn woord verlicht, daar is zonde. Anders niet. Anders zijn wij natuurlijk gebrekkige mensen en we zijn maar mensen, maar de zonde. Nee, dat valt nogal mee. Maar dan komt God. Hij laat zijn tegenwoordigheid gewaar worden, ook in zijn woord, juist in zijn woord. Het kijkt ons aan, het spreekt ons aan. En daar is zonde. Daar is verdriet. Daar is de veroordeling van onszelf. Van onszelf. Niet van onze gebreken. Van onszelf. God gaf een goed gebod. God zei, gij zult mij lief hebben boven alles, mij betrouwen en de naaste als uzelf. Wat is erop tegen? Een mens probeert het een beetje, als hij het probeert, hij slaagt min of meer en hij vergeet God. die trouwe God. Hij gaat zelf aan het werk. Hij doet het zelf. Precies wat in paradijs gebeurde, dat herhaalt zich telkens weer. Laten we nou zeggen, een mens, als die goed op zijn plaats is, of op de goede plaats is, dan loopt hij als een kind aan de hand van vader. En als hij dat niet doet, hij rukt zich los, hij rent weg, hij springt, of hij huppelt, of hij is er vandoor, dan heb je het. Daar staat hij nou, op zichzelf. Het is heel zacht gezegd. In feite is er een zo radicale losrukking geweest van God. Dat, ja, wij noemen dat de val in Adam. Waar wij allebei ingesloten zijn. Alle ons hebben losgerukt. En nou zijn we zelf op pad gegaan. Nou, dan gaan we zo het leven. De een met ene hand vol zonde, de andere met twee handen. En we maken het aardig goed. En we kunnen zelfs naar de vorm ontzettend met de wet bezig zijn, met Gods geboden. Denk aan de Farizeeërs. Of we kunnen wat rekkelijker zijn, dat we, nou ja, niet zo precies hoor. Maar daar zijn we nou bezig. Niet aan de hand van God. Maar we lopen eigenlijk aan de leiband van ons eigen inzicht. En in die onrust merk je, stort de een zich op dit en de andere op iets anders. En ze is bezig, volop. De een verdrinkt op zijn werk en de ander heeft weer. Dan zie je de mens hoe die, ja, als zo'n onrustig schepsel door het leven trekt. En telkens maakt hij de balans weer op. En telkens is de conclusie, het komt slechter, het komt beroerder. Soms klaagt hij over God, dat het zo donker is in zijn leven. En dat hij zo weinig gelooft, weinig moed. En hij ziet niet dat God, dat er geen reden is om over God te klagen. Maar alle reden om onszelf aan te klagen. Zeg, wat is het toch vreemd, hè, dat een mens die eigenlijk rondom een bankroetier is. Met een failliete inboedel. Als je dat, wat is het toch vreemd dat de mens daar nou niet in kan komen. Kan niet. Nou komt Gods woord. Met een onderwijzing. Een leerpsalm. Zij zou zeggen, ja, maar dat kun je net niet leren. Dit kun je net niet leren. Dat moet je gegeven worden. Ja, maar in die psalm, deze onderwijzing aangaande de vergeving van de zonde. Die wil de Heilige Geest gebruiken. Die wil de Heilige Geest gebruiken om er ons weer aan bekend te maken. Opnieuw bij de werkelijkheid te bepalen. En bij de troost die er is in God. David heeft het niet voor zichzelf mogen houden. Hij heeft het als een leerdicht. Als een onderwijzing. Aan de tempel gegeven. Aan de zangers en aan de speellieden, aan de oude mannen en vrouwen en aan de jongens en meisjes en aan de kinderen. En dat heeft hij gedaan door de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die onderwijst hen die dwalen. En hij brengt ze in het rechte spoor. U weet, deze psalm wordt toegeschreven aan David. De meesten denken dat ook deze psalm een psalm is die David geschreven heeft na de zonde tegen Uria en Bathseba. Hij zou dan wat de tijd betreft achter psalm 51 geplaatst kunnen zijn, waarin hij voor de Heere zijn zonde beleidt. Wat weten wij eigenlijk van dat jaar? Want het heeft ongeveer een jaar geduurd dat die zonde, die schuld er was. En het moment dat de profeet Nathan tot hem kwam. Gij zijt die man. Hoe is het in die tijd geweest? Daar weten wij uit de geschiedenis zelf weinig van. Wij zijn genegen om te denken uit te schrijven. Nergens wat van aangetrokken natuurlijk. Maar als je Psalm 32 hebt horen lezen en het zou op deze gebeurtenis, met deze gebeurtenis verband houden, wat wel aannemelijk is, dan merk je dat deze man het toch niet zo best heeft gehad. Dat er een innerlijke strijd heeft gewoed. Al wilde hij zichzelf gelijk geven en zeggen, nou het is toch niks bijzonders wat ik doe. Dat is nog niet zo erg vergeleken bij wat al die koningen rondom ons doen. Als hij daar in de weg zit, dan word je wel even uit de weg geruimd. Ja, zo praat de mens met zichzelf. Hij vergelijkt zich met anderen. Ja. En in die tijd hadden die koningen zo'n onbeperkt gezag. En ja, maar zulke mannen. Nou, je zou zeggen, als het daar nou, als dat nou alles is, David, vanuit die tijd gedacht. Vanuit ons eigen hart gedacht. Zo probeert de mens in het reine te komen. Door de daad, de zonde te bagatelliseren. Of te kijken naar de zonde van anderen. En toch, als hij ons hier een blik geeft in zijn hart, dan zeg je, hij heeft het toch niet best gehad. Er was een gestage onrust van binnen. Zeg maar, hoe komt dat dan toch? Die man, die wist dan toch wel wat zonde was. Als je er niet over wil praten, met God niet en met de mensen niet, en je lijdt er dan zo onder, dat je huilt of brult zoals er staat, in de berijming staat, zodat je merg verdroogt, zou je zeggen, je bent lichamelijk, ga je eronder door. Dan neem je toch wel hoog op. Dan denk je er toch niet zo makkelijk over. Ja, kom, wees voorzichtig. Je kunt er wel moeilijk over denken. En je kunt wel vol onrust zijn. En dat je je eigen niet gelukkig voelt. En dat je niet echt van harte verblijd bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom de witte vlag hijst. En dat je zegt, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Dat is juist het typische. Dat de mens, hij is bezig ermee, hij wordt er door achtervolgd. En toch, om nou op te staan, of om te knielen. En om te zeggen, lieve Vader van de Heer Jezus Christus, ik kan uw kind niet zijn. Ik heb mij zo ellendig en goddeloos gedragen. Ik kan ook uw discipel niet zijn. En toch, ik belijd voor u mijn schuld, mijn zonde. Wilt u mij toch vergeven al ben ik uw gramschap dubbel waardig. Dat kan hij niet. Hoewel de hand van God, je zou zeggen, nou, de hand van God zwaar op hem drukt. Ook al zie je die hand niet letterlijk. Maar het is net alsof die hand zo'n druk legt op die mens. Gods ongenoegen. Nou, als je dan denkt dat God maar met een vinger hoeft te wijzen en wij vallen al ten neer. En dan de hand Gods die op ons drukt. Zodat zelfs het duister bezit neemt van ons in de duisternis. En toch, onder dat alles, blijft die strijd maar doorgaan. Ja maar. En spreek ik in algemene termen, over wij en over ons. En ik kom maar niet. Nee, ik kom maar niet. Ik kan er ook maar niet komen. Ik zei straks zonde, ja. Waar God, waar zijn woord komt, daar is zonde. Want het licht maakt de duisternis openbaar. Maar waar dat niet is, daar kun je in duizend bochten wringen. Je kunt geschokt zijn over jezelf. Je kunt je eigen tegenvallen, zoals men dat noemt, en allerlei dingen meer, hè, dat we eigenlijk, als ze in ons hart konden kijken, dan zouden ze één verward kluwen zien, alles door elkaar gestrengeld. Maar om nou echt te zeggen, ik beken daar nu, o Heere, oprecht mijn zonde. Verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Daar kan hij niet komen. Dat is het typische. Een zondaar en toch geen zondaar. Een verlorene, ja, maar toch. Hoe komt nou een mens daar toch achter? Hoe komt hij daaruit? God. De Heere Jezus, de Heilige Geest, anders niet hoor. Je kunt heel diep over jezelf nagaan zitten denken, je eigen ontleden, maar je komt er niet uit, je komt niet op de goede plaats. Het is alles onrust, er is geen verbreking, geen verootmoediging. Wat doet God? God die stuurt zijn woord. God die zendt zijn geest. God zegt, gij zijt die man, die vrouw. Gij. Jij bent degene die zijn doel mist. Dat is zonde, je doel missen. Er zijn veel woorden om de zonde te karakteriseren in de Bijbel. Een paar te noemen. Zonde is dus missen van je doel. Zonde is ook als je, nou ja, kwaadwillig bent tegen God. Opstandig. Dat hij niet verenigd is. Dat het gewoon het karakter krijgt van rebellie tegen de Heere God. Nog zonde is misdaad. Is ongerechtigheid. God komt. Zijn hand is zwaar op ons. En toch, we houden maar vol. Ja, maar hoe kom ik eruit? Hoe kom ik nou toch op de plaats waar de Heer wil dat ik zijn zal? Ik zeide, ik zal belijdenis doen. Hoe komt hij daartoe? Ja, dat begrijp ik zelf niet. Hoe die daar komt. Misschien vind je het allemaal een beetje lijdelijk of zo. En denk je in termen van, wij moeten onze schuld beleiden. Wij moeten berouw hebben. Wij moeten dit en wij moeten dat. Dat kan wel zijn dat je zo denkt, maar het wil nog niet zeggen dat het waar is. God, Christus, de Heilige Geest, die doet het. Niet dat je zo kunt zeggen, kijk, daar komt de Heere God aan. Ik zie hem, nee, maar door de werking van zijn woord en van zijn Heilige Geest. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte uitgeleid hebt. Daar komt God in zijn liefde. God als vader van de Heere Jezus Christus. In alle onrust is die God voor mij verborgen. In alle eigenwillig gaan en staan en doen is die God voor mij verborgen. In al mijn ijver voor de wet is die God voor mij verborgen. In het regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, is die God voor mij verborgen. In het spreken over anderen, hun kwaad, hun jammerlijke zonde, hun verlorenheid, is die God voor mij verborgen. Al zou ik ook bekennen achteraf dat ik het niet best had in die tijd. Hij is verborgen. Nu komt die trouwe God in zijn genade en in zijn ontferming. Op een voor ons onverklaarbare wijze. Ik ben God die u uit Egypteland uitleidde. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar opeens komt de walgelijkheid van de zonde in het licht. Opeens. En die lopende, werkende mens, al is die dan tot in het merg van zijn gebeente verdord, al is die niet blij en veinst hij een zekere opgewektheid, daar komt de Heere. Hij roept de dingen die niet zijn. Alsof ze er waren. En daar opeens, daar hoef je nou eigenlijk niet voor op belijdeniscatechisatie te zijn geweest. Want kun je daar ook niet leren. Ik zal belijdenis doen. Ja. Nou, er is nogal wat. Ik zal belijdenis doen. Ja. Ja, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. Het is uit. Het is afgelopen. Hij zegt niet, nou moet maar eens afgelopen wezen en doet de Heere mij maar weg. Nee. Wel ligt er iets in uitgedrukt van, het is met mij toch verloren. Ik heb tegen hem altijd weer overtreden. Voor de Heere. Daar breekt iets in dat stugge, worstelende hart. Daar ben ik toch opeens geconfronteerd met die God. Die ik niet meer kan bevredigen. Die ik niet meer kan bedriegen. Die ik niet voor de gek kan houden. En die ondanks dat zich in Christus als een genadig God en Vader heeft geopenbaard. Dat durf je niet te ontkennen.
En wat alle onrust, wat alle gejag niet kon bereiken, hè, want dat blijft maar doorgaan. Ik wil mijn hoofd er niet bij neerleggen. Wat altijd maar zo doorging, daar komt opeens een einde aan. Opeens een einde. Net alsof er in de duisternis opeens een licht aangedraaid wordt. O, wat ben ik een dwaas, walgelijk schepsel. Een opstandeling. Opeens is dat onderdrukken van de waarheid voorbij. Alle vergelijkingsmateriaal buiten mij valt weg. Ik heb met God te maken. En nou die God, die zich in Christus als Vader heeft geopenbaard. En dat heeft zo'n uitwerking dat ik zeg, ik doe belijdenis. Al gebruik je die woorden misschien niet, ik doe belijdenis. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Hier zit hij, zwart. Ik voel, ik mag de gevolgen van de zonde trachten te vergoeilijken. En op anderen te wijzen die het erger hebben gedaan als ik. Maar ik was verkeerd, Heer God. Liefde. Ik ben een liefdeloos schepsel. Want dat is eigenlijk de achtergrond. De achtergrond. Dat ik uw liefde niet heb geloofd en erkend. Dat ik uw genade en barmhartigheid wantrouw. Dat ik er niet bij ben, dat u alle recht hebt, dat u liefde krijgt, omdat u liefde bent. Liefde boven alles. Opeens zit ook de wortel van die plant in het gezicht. Net als dat die boven de grond komt. Die wortel. En waar ik eerst nog naar keek naar wat boven de grond is, zie ik die bron van wanbedrijf. Mijn hele houding ten aanzien van de Heer. Mijn plaats deugt niet. Ik heb me losgerukt in paradijs. En nog 1000 keer daarna. Altijd maar weer. Dat is de zonde. De zonde. Het op mijzelf staan. Met al mijn mooie praatjes van vertrouwen en van leiding en besturing. Toch op mezelf staan. Ik zal belijdenis doen. Is dat nou bewerkt door de tegenheden? Nee. Is dat nou bewerkt doordat die man opeens een hels kabaal hoorde van de geboden die zich over hem heen storten? Nee. Dat is nou bewerkt door eeuwige liefde. Ik ben uw God. En ja, het is haast niet te geloven, maar het is toch waar. Je gelooft ook nog dat je een kind bent ook. Al beleid je dat je een wegloper en dat je een boosaardig schepsel bent. Dat is eigenaardig. Je zou bijna zeggen, het kan alleen maar in een vader-kindverhouding wat hier staat. Want als rechter kan het niet. Je kunt met een rechter geen complimenten maken. En zeggen, ja, laat me strijk nou eens over je hart en doe nou dit. Kun je natuurlijk wel hopen en denken, maar ja, is dat goed? Mag dat zomaar? Dit is alleen maar denkbaar in een vader-kind verhouding. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Overgeven. Ik zal belijdenis doen. Ik zal tegen de Heere vertellen. Hoeft meestal niet zo uitgebreid tegen de mensen, hoor, maar ik zal de Heere bekennen wie ik ben. Dat ik tegen zijn liefde zwaar en altijd weer overtreden. En dat ik me beklaagd heb over hem, terwijl ik mezelf moest aanklagen. Zeg, hoe leeft dat nou in ons? Want het leeft niet in ons. Maar de Heere God is zo goed om er ons in te leiden. Heb je daar nou ook kennis aan? Dat je zegt, ja, dat weet de Heere God. Ik ben zo niet, hoor. Ik zal belijdenis doen van mijn ongerechtigheden. Nee, ik ben zo niet. Maar die trouwe Heere God in de hemel, die heeft er me gebracht. Die heeft me ingeleid. En toen ging het vanzelf. Waar ik eerst 1000 uitvluchten en verzachtende omstandigheden trachtte te bedenken, daar heb ik gezegd, open de boeken. Kijk maar, Heere, ik heb tegen u. Ik heb me van u losgerukt. Ik kan niet meer terugkomen. Gij zoon van David, ontferm u mijner. Is die belijdenis nou de voorwaarde? Wel nee, zo moet je het niet zien. Het gaat over de vergeving. Dat God goddeloze zondaren vergeeft. Maar die belijdenis is wel de weg waarlangs de Heere God komt en hoe hij werkt. Voel je wat ik bedoel? Je moet echt niet denken, nou, ik zal eens opproberen te wurmen tot een soort belijdenis. En ik schrijf het op papier en ik leer het en ik zal het zo mooi mogelijk tegen de Heere zeggen. Zo goed mogelijk zal ik het opsommen. Of ik zal het opsommen wat ik allemaal verkeerd gedaan heb in mijn leven en dan zal ik dat voor de Heere God belijden. Nee. Maar die belijdenis is de weg waar langs de Heere komt. Eigenlijk is die belijdenis al een vrucht van de liefde van God. Van de vergeving. Zoals Nathan ook tegen David zei, de Heere heeft je zonde vergeven, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Dat is een herhaling. Dat wil zeggen, de muziek zwelt aan in de tabernakel. De bazuinen aan de mond. Er is een hoogtepunt. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Het wonder. Het onbegrijpelijke wonder. God vergeeft. Ja, dan is het eigenlijk ook alleen maar een wonder. Dat de Heere zo'n paar van die tekortkomertjes door de vingers ziet, nou ja. Maar dat de Heere de ongerechtigheid, de schuld betekent het hier. De schuld van mijn zonde. Want zonde is schuld. God staat niet bij mij in de schuld. Ik sta bij God in de schuld. Schuld. Dat schuldige in de zonde. In mij. Mijn zonde. Je zou zeggen, dat is het gezwel. Dat zijn de vertakkingen. Dat is de diepe achtergrond van alles, hè. Kijk, je haalt zo'n klein plantje eruit en je ziet tot je verbazing er hangt een heel wortelgestel aan. Hè? Kijk, de schuld van mijn zonde. Zonde die niet maar iets is wat mij overkomt, maar waarin ik mijn schuld openbaar. Zodat ik niet als een meelijwekkend schepseltje teneer hoef te gaan zitten in zelfbeklag, want ik ben het zelf. Zeg ook niet tegen medemensen, oh, mijn zonde, dit of nee. Maar voor God, voor het aangezicht van God. En wat gebeurde er dan? Wat gebeurde er dan toen die belijdenis deed voor de Heer? De Heer vergaf alles. De Heer vergaf alles. Hoor ze zingen, de levieten, de tempelkoren, trompetten en bazuin. De Heere vergaf al. Dat had ik nooit gedacht. Ja, maar heb je dan een stem gehoord? Nee. Maar toch wel. Hij heeft mij getroost uit het eeuwig blijvende woord. Al waren je zonde als scharlaken. Ik maak ze wit. Het bloed van Jezus Christus, mijn zoon, reinigt u van alle zonden. Reinigt van alle zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, wanneer onze zonden niet. Dubbel op, gij vergaf de zonde. Oh, en dan voel je, dan wordt vervuld, wat ook in het begin geschreven staat. Dubbelzalig is hij, wiens overtreding vergeven. Dat betekent, wien God de last afneemt. De overtreding wordt hier eigenlijk gezien als iets wat ons om de nek hangt, waar we aan te gronden gaan en in de diepste put verzinken. En vergeving wil hier zeggen, daar komt die sterke God. En die pakt alles op. En die legt het op het lam. Dat die het wegdraagt. Dat die het zo in zich opnemen en bedekken onder zijn bloed en uitwissen onder zijn bloed, dat er niets meer van te vinden is. Gij vergaf, ja, maar niet door zo te doen. Niet door te zeggen, ja, je moet maar denken, iedereen heeft wat hoor, en er zijn weinig mensen die nou, er zijn geen mensen die nooit eens gezondigd hebben. Maar vergeving op grond van het lam dat de last kreeg opgelegd van onze zonde. Mijn zonde. Mijn eigen zonde. Ik kan het niet genoeg zeggen. Niet dat ik dat erin kan praten bij mezelf of bij u. Maar het is zo groot als we in de praktijk van het leven er iets van mogen gaan leren. Hoe dat lam van God nou de zonde gedragen heeft. Hè? Maar ook om vervuld te worden telkens weer. Hè? Bij vernieuwing. Wie ben ik? Om de schuld van mijn zonde te aanvaarden. En niet, ik bedoel heus niet om daar nou weer een soort weg van te maken. Maar dit is het leven. Bij deze dingen leeft men. Zonder die vergeving kunnen wij nooit zalig worden. Gelijk David, zegt Paulus, de mens zalig spreekt die God de zonde vergeeft zonder de werken der wet. Dit is het, altijd weer het grote geheimenis. Waar ik me voor verberg en wat ik tracht te ontlopen en waar ik toch aan zal moeten. Zalig worden. Doordat hij mijn zaken, mijn zonden, optilt en neerlegt op het lam die het wegdraagt. Ja, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel ellende in het leven. Ziekte. En dat kun je niet onderschatten. Zeker niet als je er zelf mee getroffen bent, zo getroffen bent. Maar toch zul je eerlijk moeten zeggen, het is toch eigenlijk het allerergste. Als die last niet van je schouders opgenomen wordt. Als je dan, nou ja, in het leven heb je het misschien niet zo best. En nou, die onbetaalde rekening, die ligt nog altijd maar weer aan te grijnzen. Je probeert het te verstoppen. Je zegt, nou ja, ik zou wel eens willen zien wat jij zou zijn en wat jij zou gedaan hebben en dit en dat. En ik kom niet op die plaats. Ik doe belijdenis van mijn zonde. Dan ben je eigenlijk het ongelukkigste. Want een ongelukkig mens, Lazarus, die zat vol zweren in de gelijkenis en die had er nog honger bij ook. Maar zijn zonden waren vergeven. En toen er aan dat akelige leven, zouden wij zeggen, een einde kwam, toen kwam er ook een einde aan alles. Hij werd gedragen door de engel in Abraham's schoot. Nou, als jij of zij in de tegenheden moet wandelen, zodat je misschien ook wel denkt, de hand des Heeren drukt zwaar op mij. Of zoals Naomi zei, de hand des Heeren heeft mij bitterheid aangedaan. Maar als je dan dat weet, dat je stilletjes belijdenis deed en doet, en zei, trouwe Vader, ik ben een opstandeling, een opstandig kind. Ik heb tegen u gesproken. Of ik heb helemaal niet met u gesproken. Vergeef toch de ongerechtigheid, de schuld van mijn zonde. Je zult het ervaren. Dat hij ook inderdaad vergeeft. Het is zaak van het geloof. Dat weet ik wel. Maar het zal toch zijn alsof er iemand is die een juk van je optilt. En dat je door de tranen heen weer lacht. Zo'n God en Vader in de hemel. Zo'n middelaar die aan het kruis gehangen heeft. Voor zulke schelmen. Zo'n Heilige Geest die er ons telkens weer bij komt trekken. En die zegt, kom eens. Doe eens belijdenis. Van je schuld. Ook dat we dan deze God mogen kennen. En mogen zeggen, ja, deze God is onze God. Al zijn we nog zo diep en ver van hem af gedwaald. Al hebben we die hand losgelaten. Alles eigen schuld. Om dan toch weer te mogen komen op de plaats. Ik zal belijdenis doen. Van mijn ongeloof. Van mijn liefdeloosheid. En van zijn eeuwige zondaarsliefde in Christus Jezus. Toe, is het dan geen wonder dat er staat hier Sela? En als het betekent wat sommigen denken, bies, herhaling, dan hoor je het dubbel op. Hè. Dan vallen ze allemaal opnieuw in. En hij vergeeft mijn overtredingen. En wie is dan een God als hij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet meer gedenkt? Gemeente, de weg is een weg van ontkleding en bekleding. Maar we mogen toch naar huis gaan en ik hoop dat wij het woord mogen horen in onze harten en bewaren. God is goed. Voor zulke mensen, slechte mensen. Hij vergeeft menigvuldig. Amen.